Al een hartelijk welkom op deze reformatieherdenking vanuit de gezamenlijke kerken. In bijzonder ook dominee Kos en broeder Slootweg. Fijn dat u beiden bereid bent om voor ons te spreken vanavond. Ik heb eerst eigenlijk een afkondiging voor de leden van de Christelijke Gereformeerde Kerk. Het betreft namelijk het werk dat hier voor het riool verricht wordt. Morgen is het dankdag. En vanwege de werkzaamheden zal de Lange Weg Hoflaan afgesloten zijn voor het verkeer. En voor aanstaande woensdagmiddag zijn in overleg met de gemeente Goeree-Overflakkee er geen werkzaamheden rondom de kerk, zodat de dienst daardoor zo min mogelijk wordt verstoord. Wel is er de vraag om rekening te houden met parkeren in de Hoflaan, Emmalaan, Louis Bouwmeesterplein, zodat het werkverkeer doorgang kan vinden. Het verzoek is om zoveel als mogelijk met de fiets of lopend naar de kerk te komen of eventueel met elkaar mee te rijden. En dit is namelijk namens onze beheerscommissie. Tot zover dan deze mededeling. Laten we met elkaar zingen, Psalm 65, het eerste en het tweede vers. De lofzang klimt uit Sionzalen, tot u met stil ontzag en een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. 65, 1 en 2.
Thank you.
Wij lezen met elkaar uit de brief van Paulus aan de gemeente te Efeze, hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 10. En u heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten. En wij waren van nature kinderen des torens, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden, en heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in de hemel, in Christus Jezus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave, niet uit de werken, opdat niemand roeme, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Zullen wij een zegen van de Heere vragen over deze avond? Heere, zo past het ons met diepe verootmoediging tot u te komen, om u te danken voor het wonder van de reformatie, dat het u behaagd heeft om mensen de ogen te openen en om uw kerk te verlossen van het juk van Rome, en dat u mensen hebt willen plaatsen in de vrijheid van de kinderen Gods, en dat u zicht gegeven hebt op de rechtvaardiging door het geloof alleen, zonder de werken. En dat er zicht mocht komen op uw vrije genade, dat u zondaren zalig maakt, omdat u rijk in barmhartigheid bent. En omdat u vanuit de stilte der eeuwigheid het bepaald had dat uw kerk weer verlevendigd zou worden. Daarom willen wij u danken voor uw goedertierenheid en voor het wonder wat u bewerkt hebt. Heere, we hebben het gelezen uit dit gedeelte, dat wij maar dood in zonden en misdaden zijn, en dat het een wonder van Gods genade is, ja, een gave Gods, om het geloof te ontvangen, om zalig te worden, om in een nieuw en godzalig leven te wandelen, dat wij voor u, o Heere Jezus Christus, zouden wandelen, dat ons leven niet meer van onszelf zou zijn, maar van u. En dit is het toch waar uw woord op aanstuurt, en waar het ook in de reformatie om te doen was, dat mensen vernieuwd zouden worden naar het beeld van Christus, en dat mensen mochten roemen in de zekerheid van het geloof, omdat het gefundeerd ligt in het volkomen werk van Christus. En daar willen wij u voor danken. Maar tegelijk, Heere, u ook bidden en smeken of u dat geloof in onze harten wilt bewerken. Dat wij niet alleen met de lippen belijden dat wij dankbaar zijn voor de reformatie, maar dat het ook mag leiden in ons persoonlijk hart en leven tot een verbinding aan u, de levende God. Want we zullen toch in gemeenschap met Christus geplaatst moeten worden. En dat zal toch een beleefde werkelijkheid zijn. En daar vragen wij u om, Heren. Te midden van de kerken op ons dorp. Heren, zou u nog revivals en opwekkingen willen schenken. Door de kerken heen. Zodat uw naam verheerlijkt zou worden. En dat u de eer zou krijgen waar u recht op hebt. Heren, verheerlijk uw naam. Ook op ons dorp. Maar gedenk ons ook nu vanavond. Heren, geef ons een goede reformatieavond. En zegent u de beide sprekers, broeder Slootweg en dominee Kos. Bekwaam hen, geef hen vrijmoedigheid, ontspannenheid en dat ze met beslistheid mogen vertolken waar het in de reformatie om te doen was. Wil ons in alles gedenken. Gedenk ook hen die thuis meeluisteren met ons via de kerktelefoon. We danken u dat dat mogelijk is. Heren, schenk zo uw zegen om Jezus wil. Amen. Geliefden, zo mogen wij nadenken over 500 jaar reformatie. Het feit dat er mannen waren die bereid waren hun bloed en goed over te hebben voor de waarheid van Gods woord, dat mag ons tot diepe verwondering stemmen. En dat zij hun bloed ervoor over gehad hebben, te midden van de vervolgingen, dat ze toch staande gebleven zijn. En dat de Heere met zijn Heilige Geest heeft doorgewerkt. Ook in ons land, ja in heel veel landen in Europa. Tot op de dag van vandaag. Maar dan zien wij ook 500 jaar Gods trouw. Dat zijn goedertierenheid over ons is uitgebreid. En dan denken we maar aan onze situatie hier in Nederland. Dat ondanks alles wat er gebeurt, ondanks al het verval wat er is, dat de Heere nog zoveel goeds heeft overgelaten in ons midden. Niet dat wij goed zijn, maar wel dat de Heere het behaagd heeft om de prediking van vrije genade nog van vele kansels in ons land te geven. En als we dit zo overdenken, dan past ons verootmoediging. Verootmoediging. Zoveel hebben wij gekregen als land en volk. Zoveel hebben wij ook persoonlijk ontvangen. En waar is de vrucht daarvan? In mijn leven? In uw leven? En zo mag er ook verootmoediging zijn. Dat wij zoveel ontvangen hebben. Laat het ons tot nadenken stemmen. Maar naast verootmoediging is er ook verwondering. Dat de Heere onderscheid maakt waar er van nature geen onderscheid is. Dat wij nog het woord der waarheid mogen hebben. En als u in Duitsland komt, of in Frankrijk komt, of in Vlaanderen, waar eens het evangelie zo gebloeid heeft, dan is het daar bijna voor onze waarneming niet te vinden. We mogen geloven dat het er wel is. Want Gods werk gaat wel door. En er zijn er meer die de Heere vrezen dan wij weten. God gaat door met zijn werk. Maar wat zijn wij toch bevoorrecht in ons eigen land. Verwondering over Gods goedheid. Terwijl wij ook maar zondaren zijn. En daarom mag er ook verloochening zijn. Ja, zelfverloochening. Van onszelf. En dat betekent bekering. Ja, laten toch ook deze goedertierenheden ons tot bekering mogen leiden. En dan komen we hier toe aan Efeze 2. En dat is toch zo prachtig in vers 4. Maar God. En dat is nou het geheim van het leven van een kind van God. Die twee woorden. Maar God. Hij maakte onderscheid. En hij trok uit de modder van de zonde. En hij heeft mensenlevens schoongemaakt, gereinigd, vernieuwd. En hij sprak tot hen, leef. En ze begonnen te leven terwijl ze dood waren in zonden en misdaden. Maar God. En zo heeft de Heer het geloof geschonken. En zo doet de Heer dat nog door zijn woord en door zijn geest. En dat is de essentie van de reformatie. En daar hopen we met elkaar over na te denken. Wij willen nu het programma wat u gekregen hebt gewoon volgen, zonder nadere aankondiging. En dan laten we nu zingen Psalm 85, het tweede vers. 85 vers 2.
Oktober 1517. Voor de deur van de slotkapel van Wittenberg staat een man gekleed in een pij en heeft een groot papier bij zich. Eigenlijk perkament. En daarop heeft hij 95 regels geschreven. 95 stellingen. Dat had hij vaker gedaan, stellingen geschreven. Nog niet zo lang geleden had hij stellingen geschreven over de filosofie in de theologie van de kerk. Dat eigenlijk de filosofie, het denken, het menselijk denken heerste over de leer van de kerk. En dat dat tot grote dwalingen aanleiding gegeven had. Die stellingen waren in zijn ogen buitengewoon belangrijk, maar ze waren nauwelijks opgemerkt. Jawel, zijn collega's en een aantal studenten had erover gesproken, maar veel effect had dat verder niet gehad, terwijl hij later schrijft dat hij had gedacht en ook de Heere gevraagd of juist door die stellingen het gesprek binnen de kerk, met nadruk binnen de kerk, over wat is een waar geloof en welke betekenis hebben goede werken en hoe kan een mens weten wie de Heere voor hem is? Is het de kerk die daarin bemiddelt? De kerk, de geestelijkheid, die zegt als je dit doet en dat laat, dan hoef je je geen zorgen te maken. Is het dat? En nu heeft hij 95 van die regels om te discussiëren. Stellingen, maar eigenlijk zou je het beter hypothesen kunnen noemen, veronderstellingen. Het zijn door Luther geformuleerde waarheden, want u begrijpt die man en jullie begrijpen die man is natuurlijk Maarten Luther. Nou ja, Luther. Eigenlijk moet ik nauwkeurig zeggen, Pater Martinus Luderus, met een D, Luder. Luder op zijn Duits. Want zo heette zijn vader, Luder, en zijn hele familie heette Luder. Dat was de achternaam die ze hadden. Doet hij op 31 oktober. Heeft u erover nagedacht, dames en heren, jongens en meisjes. Als je terugkijkt en nadenkt over wat Luther aan het doen was. Dan zou je zeggen, als hij toch erover nagedacht had, hij dat nooit gedaan. Nooit. Want Luther weet, als weinig anderen, dat hij hier de paus treft. Die bezig is met het bouwen van de mooiste kerk van Europa. Prachtige schilderijen, schitterend marmer. En daar verkoopt hij aflaten voor. Maar zijn aartsbisschop, zeg maar zijn hoogste baas in Duitsland, is daar ook bij betrokken. Maar wat u misschien niet weet, is dat achter die deuren, waar hij die stellingen op aanbrengt, er 1093 reliquieën liggen. Heilige voorwerpen. Een klein flaconnetje, een klein flesje met een paar druppeltjes van de zalf waarmee Maria Magdalena de voeten van de Heer Jezus gezalfd had. En als je daarbij bad, nou, je mocht het niet aanbidden, dat zegt de Romeinse Kerk nooit. Maar als je daarbij bad, dan kon je ook een aflaat krijgen. En weet u, dat wist Luther ook heel goed. Die reliquieën zijn van de keurvorst. Van zijn keurvorst, Frederik de Wijze van Saksen. En het geld wat hij aan die aflaten verdient, dat stopt hij niet in zijn eigen portemonnee. Daar betaalt hij de universiteit en dus ook de professors van, dus ook Maarten Luthers salaris. Dat ga je dan toch niet doen? Dat denk je dan toch bij na? Dat kun je toch misschien ook anders doen? Veel tactvoller, veel voorzichtiger, veel meer stapje voor stapje. En later zegt hij het ook zo mooi in de typische taal die Luther heeft. Toen zei hij, toen bereed de Heere mij, de Heere. Toen bereed de Heere mij als een ongebreideld paard. Dat wil zeggen een paard wat geen bit in de mond heeft en geen teugels. Toen bereed de Heere mij als een ongebreideld paard. En u weet en jullie weten de gevolgen daarvan. Op 1 november morgen was het Allerheilige en u begrijpt, dan is het druk in die kerk. Komen de mensen om het woord van de Heer te horen? Nee, om die reliquieën te aanbidden. En zo vermindering van de straf van hun zonde te krijgen in het vagevuur. En misschien zelfs wel zoveel goede werken doen dat ze in één keer in de hemel komen mogen. Maar dat weet niemand. Over de zaligheid heeft geen mens zekerheid. Dat is in onze tijd nog zo. Paus Franciscus weet niet, als hij sterft, of hij dan voor altijd in de hemel komt, of toch niet. Niemand wist dat. Niemand kon dat weten. En Luther heeft het van de Heer zelf geleerd. Die wat hij noemt vrolijke ruil. Veel mensen zeggen zalig ruil, omdat ze vrolijk niet zo vinden passen. Maar hij zei echt vrolijke ruil. Die vrolijke ruil, dat de Heer tegen hem gezegd heeft. Eén keer. En daarna heeft de Heer het nog vaker tegen hem gezegd. Maarten, nu ruilen we. Nu ruilen we. Nou krijg jij mijn gerechtigheid. En ik neem al jouw zonden op mij. Wat een ruil. Dat is toch een volkomen ongelijkwaardige ruil. Ja, totaal. Maar dat is de genade van de Heer. Zoals de dominee zo even zei. Maar God, maar de Heer. En daarom had hij die 35 stellingen gemaakt. Omdat die aflaten welig werden verkocht. Om de bouw van de Sint-Pieter verder mogelijk te maken. En dan. Want u weet het, zou vanavond in dit stukje gaan. Over de geschriften van 1520. De drie reformatorische geschriften staat in uw programma. Dat is toch raar? De reformatie is toch 1517, althans het begin daarvan. Ja, maar Luther zegt later, in 1520, in de inleiding van een van die drie boekjes die we zullen bespreken, aan een vriend zegt hij, ik wilde wel dat al die boeken die ik toen geschreven heb, dat waren er niet zoveel, in het begin van 1517, aan het eind van 1517, dat al die boeken werden verbrand. Dat wilde ik wel heel graag. Want, zei hij, toen had de Heere mij nog niet laten zien wat ik nu zie. Toen geloofde ik nog dat de paus werkelijk de plaatsvervanger van de Heere was op aarde. Als u de 35 stellingen thuis heeft of u zoekt ze op de computer, dan kunt u dat lezen. En zei hij, ik wees ook de aflaten niet af. Ik wees de handel in aflaten af. Ik had nog niet genoeg licht. En daarom, de Heere bereed mij als een ongebreideld paard. En als er dan zoveel steun komt voor wat Maarten Luther heeft geschreven. Het sprak veel mensen aan. En door de boekdrukkunst die de Heer juist in die tijd gegeven had, verspreidde die 35 stellingen zich razendsnel over Europa. Dan treedt de kerk op. De paus. En hij stuurt een man. Ongeveer een jaar later. 31 oktober. Op 12 oktober naar de Rijksdag. Een van de Rijksdagen van Augsburg. Wordt Luther naar Augsburg ontboden. En hij gaat. En dat is weer een teken dat hij zich nog een Augustijner monnik weet. Want hij gaat lopen. Een Augustijner monnik mocht eigenlijk niet met een koets of een wagen reizen. Die moest uit nederigheid lopen. En hij loopt. Ik ben een Augustijner monnik. En dan komt hij bij die Cayetanus in het huis van een zekere meneer Fugger. En dat was een hele rijke bankier die ook met die aflaathandel te maken had. En Cayetanus die zegt, je moet die stellingen intrekken. En Maarten zegt, dat kan ik niet. Dat mag ik niet. Behalve als je me overtuigt op grond van de Bijbel dat ik het niet bij het rechte eind heb. En dan zegt Cayetanus, met jou praat ik niet langer. Je hebt eenvoudig te bukken onder het jouw mannetje verpletterende gezag van de heilige kerk. Te bukken, te buigen en te zwijgen. Alleen eventjes je mond open doen om dan één woord te zeggen. Ik herroep. En dan staat Luther recht overeind. En dan zegt hij, man, dat noem ik niet anders dan goddeloze tirannie. En weer een jaar later moet hij weer komen. En dan is het Eck, een andere kardinaal uit Rome, die hem weer moet bewegen te herroepen. Maar Eck haat Luther. Hij moest speciaal van de paus naar Duitsland komen. Hij kwam zelf uit Duitsland, Eck. Hij kende Luther ook nog van vroeger. En hij wil een eind maken aan de kwestie. En hij dwingt Luther te zeggen, als nou de paus, u zegt de paus wil dit niet, die aflaathandel. Die aflaat wel, maar die aflaathandel niet. Maar als de paus dat wel zou willen. Ja, zegt Maarten, maar dat is de kwestie niet. Daar ging het nu niet over. Het ging over mijn stellingen. Ja, maar we hebben toch een geleerd gesprek. Laten we het als hypothese, dat zijn toch ook hypothesen van jou. Laten we het als veronderstelling nemen als de paus het nou zou willen. En Luther probeert het weer te ontwijken. En dan vraag ik het nog een keer. En dan zegt hij, en als dat waar is wat u zegt, dan is de paus de antichrist. En is Eck ontzet? Nee, een triomfantelijk glimlachje plooit zijn mond. Het is Melanchthon die erbij was, die het ons heeft verteld. En hij zegt, dan weet ik genoeg. En dan in die tijd schrijft Luther een brief aan een vriend, ook een monnik, een lang. En dan zegt hij, wat wij doen, zei hij, dat is niet wat ik doe. Ik ben maar, dat schrijft hij daar niet, maar hij bedoelde het wel, ik ben maar een ongebreideld paard. Maar zei hij, het is het werk van de Heer. Door God, die door menselijke vlijt en raad moet gedaan worden wat ik doe. Immers, als het woord uit God is, wie zal het hinderen? Is het niet uit God, wie zal het bevorderlijk zijn? Niet mijn, nog uw, nog onze, maar uw wil geschieden, heilige Vader die in de hemel zijt. Amen. En dan tekent hij heel anders dan anders. broeder Martinus Eleutherius. En Eleutherius, en sindsdien noemt hij zichzelf Luther. Dus zijn naam verandert in die 3 jaar ook. Eleutherius, dat betekent de man die het licht heeft gezien. Degene die opheldert. Maar weet u wat hij er gelijk bij schrijft? Maar meer doulos, maar meer doulos. De slaaf die in te vaste banden is. De man die van de Heer het licht gezien heeft. Maar ikzelf, wat ben ik zelf? Een slaaf die in te vaste banden is. En dan komt Miltitz. En die komt Maarten overhalen. Weet je, kun je er niet over zwijgen? Kun je er gewoon niet je mond over houden? Het is Cayetanus niet gelukt, het is Eck niet gelukt. Dat is alleen maar een drama geworden, uit elkaar verder gegroeid. Kun je er niet over zwijgen? En Luther zegt, als de paus en jullie er ook je mond over houden, en ik mag in Wittenberg in de kerk preken, zoals de Heere het me zegt, en mijn studenten lesgeven, zoals de Heere het me zegt, dan zal ik zwijgen. Dat zegt hij echt. Maar niet Luther regeert, de Heere regeert. Want de kerk zwijgt niet. Het kost de paus aan gezag en aan geld te veel. En dan komt 1520, het jaar van die 3 reformatorische geschriften. Het jaar waarin Luther, hoor u nog die naam? Luther, de man die het licht heeft gezien. De man wie het opgehelderd is, en dat betekent ook die het zelf opheldert. Maar ik ben zelf ook wel doulos. En dan gaat hij 3 boekjes schrijven. Het eerste boekje, in juni verschijnt het, aan de christelijke adel van de Duitse natie, over de verbetering van de christelijke natie. Hij doet een beroep op de adel. En dan zegt hij, weet u wat het is? Er zijn 3 muren rond de kerk gebouwd. Jericho, die stad die door een wonder van de Heere is gevallen, had 1 muur. Maar de kerk heeft 3 muren. En de eerste muur, dat is dat de geestelijke macht boven de wereldlijke macht staat. Dat is de eerste muur. En het tweede is dat alleen de paus en in zijn lijn de geestelijke Gods woord met gezag kunnen uitleggen. En niemand anders kan en mag dat met gezag doen. En de derde muur is dat alleen de paus een concilie, een kerkvergadering bijeen kan roepen. Maar dat is niet zo. En hoe kunnen die muren nou vallen, zei hij. Moet dat door geweld? Wel nee, zei hij. Dat kan alleen door een wonder van de Heere. En dan moeten u en wij allen om die muren heen trekken. En hoe moet u dat doen? In de eerste plaats, u bent gedoopt. Alle edelen zijn gedoopt. En daarmee hoort u bij het lichaam van Christus. En omdat u bij het lichaam van Christus hoort, omdat u gedoopt bent, bent u ook verantwoordelijk voor het welzijn van het lichaam van Christus. U mag zich niet afzijdig houden van de kerk. U mag niet heersen in de kerk, over de kerk, want de kerk is van de Heer. Maar als gedoopte edelen heeft u de plicht voor de kerk te zorgen. En wat u nog meer moet doen, alleen de paus en de kerk die kunnen de Bijbel waar uitleggen. Wat een dwaasheid. Moet u in Gods woord lezen. Want dat alleen geldt, niet wat de paus zegt en wat geestelijken zeggen. Leest u eens in 1 Petrus 2 vers 9. Maar gij, dat zegt Paulus aan de gemeente, zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. En omdat u gedoopt bent, en die edel die leeft er soms op los, maar omdat u gedoopt bent, heeft u niet het recht om onbekeerd te zijn. De Heer heeft recht op u en recht op uw steun. Dat is zijn eerste boekje. Het tweede boekje, Dat schrijft hij in het Latijn. De captivitate Babylonicae Ecclesiae. Over de Babylonische ballingschap van de kerk. En daarin gaat hij heel sterk in de inleiding. Hij schrijft een opdracht aan een vriend van hem. Ook een geleerde en een edelman. En hij zegt, wat is er aan de hand? De kerk die is in een afschuwelijke gevangenschap gekomen. En weet u hoe dat komt? Om twee redenen. De eerste is dat de kerk het woord van de Heere losgelaten heeft. En het tweede is, omdat de kerk de leer van de Heere in zijn woord losgelaten heeft, heeft de kerk nu 7 sacramenten. En dan zegt hij iets heel moois. Ik ken er eigenlijk maar 3 of 2. 3 of 2. En als ik eerlijk ben, zei hij, maar dan moet ik nog verder licht overvragen aan de Heere, ken ik er eigenlijk maar 1 met 3 openbaringsvormen. Hij bedoelde het sacrament met een hoofdletter is de Heere. En 3 openbaringsvormen of 2. In het begin schrijft hij 3 en in de loop van het boekje brengt hij terug tot 2. De eerste is natuurlijk de heilige doop. De tweede natuurlijk het heilige avondmaal. En de derde de boete. Ik ga daar nu verder niet op in. Later in de loop van het boekje voegt hij de boete bij de doop. En hoe moet dat nou? Hoe moeten we dat nou? Hoe moet die Babylonische ballingschap nou verbroken worden? Alleen door terug te gaan naar het woord van de Heer. En wat dan? En daar zei dominee in zijn openingswoord ook iets over. En daar heeft hij 2 Duitse woorden voor. 1 kun je makkelijk vertalen. Glauben, geloven. Niet met je hoofd, maar met je hart. Ik kom daar straks nog even op terug. Als we het over het derde boekje hebben. En dan moet je geloven in de beloften die in het woord staan. En het woord belofte, daar gebruikt je het Duitse woord heisung voor. De Heere heet het. De Heere, die zegt het met klem. Als je iemand, dat is oud-Nederlands, ik heet iemand iets te doen. Dat betekent dat je hem opdracht geeft om iets te doen. En hij wijst op het grote belang van de kinderdoop. Ik zei het u zo even. Als de Heere je het voorrecht geeft dat je ouders je ten doop houden. Of soms waren dat Peters of Meters. Mensen die daarbij waren en de taak van de ouders hielpen. Of verlichten. Of in plaats van de ouders dat deden. En dan zet de Heere zijn teken op je. Dan hoor je bij het lichaam van de Heere. Ben je dan een bekeerd jongen, een bekeerd meisje? Ik kom daar straks op terug. Maar de Heer heeft wel tegen je gezegd, je bent van mij. En wat een grote verantwoordelijkheid, zegt Luther, is dat niet. Dat de Heer dat zegt. En dan het derde boekje. En dat is eigenlijk wel het mooiste boekje, vinden de meeste mensen. Ik ben het met hen eens. Dat is een boekje voor alle mensen. Hij schrijft het in het Latijn. In november, aan het eind van 1520. Dat gaat over de vrijheid van een christenmens. En hij draagt het op aan de paus. Aan paus Leo. En de Duitse vertaling die hij zelf maakt, die draagt hij op aan een vriend. En aan de paus zegt hij, veel mensen zeggen dat ik u haat. Maar het is niet waar. Ik haat u niet. Ik wens u alle goeds. Maar wat ik wel haat, zegt hij, dat is de omgeving waarin u verkeert. Uw hof, de curie. En ik was vast van plan, zei hij, omdat ik geen verbetering zag. En omdat de Heer mij liet zien dat die verbetering ook niet zou komen. Toen dacht ik, dan blijf ik in Wittenberg. Weet u nog van die afspraak die hij met Milt iets gemaakt had? Dan blijf ik in Wittenberg. En dan preek ik het woord van de Heer. En ik geef mijn studentenles. Maar zei hij, door mensen die u stuurde, ben ik opgejaagd. En ik ben er de Heere dankbaar voor. Eerst dacht ik, waarom doen ze het nou? Maar nu ben ik de Heere dankbaar. Want daardoor heeft hij mij steeds meer licht gegeven. In alle dingen, zegt hij, wil ik graag voor iedereen wijken. Maar het woord van de Heere, dat kan en mag ik niet verlaten. Nog verloochenen. En dat zal ik ook niet doen. En dan gaat hij zoiets moois schrijven en daar wil ik mee afsluiten. Twee citaten uit dat boekje. Het eerste. Mocht ge nu echter vragen, wat is dan toch dat woord dat zulke grote genade verleent? En op welke wijze moet ik ermee omgaan? Dan is het antwoord, het woord is niets anders dan Christus prediken. In het evangelie vervat. En als ge dan werkelijk gelooft hoe schuldig ge zijt, dan moet ge aan uzelf vertwijfelen. En belijden dat het woord van Hosea 13 waar is. O Israël, in u is niets dan verderf, maar alleen in mij staat uw hulp. En omdat ge dan uit uzelf en van uzelf verlost moogt worden, plaatst God zijn lieve Zoon Jezus Christus voor u. En laat u door zijn levend en vertroostend woord zeggen, dat ge u aan hem moet overgeven met een vast geloof en met een levend vertrouwen. Dan zullen u om zulke geloof al uw zonden vergeven en al uw ellende zal weggenomen worden. En hij sluit af, het laatste. Het is daarom wel goed over berouw, biecht, voldoening te schrijven en te prediken. Maar als men niet verder gaat en ook op het geloof wijst, zijn dat alles slechts zeer beslist satanische, misleidende leerstellingen. Men moet niet maar één woord, men moet de beide woorden van God prediken. De geboden moet men prediken om de zondaren schrik aan te jagen en hun zonde aan het licht te brengen, opdat ze berouw gaan gevoelen en zich bekeren. Maar daar moet men niet bij blijven staan. Men moet ook het andere woord prediken, de genade, belofte. Weet je nu wel, dat woord heisoen? Zo toont men de betekenis van het geloof aan, zonder het welk geboden, berouw, ja, alle andere dingen aan de buitenkant en aan de binnenkant krachtloos zijn. En hij sluit af. Zo zegt Christus, gij zult de hemel zien geopend en de engelen op en neder dalen op de Zoon des Mensen. Zie, dat is de echte, geestelijke, christelijke vrijheid die het hart van alle zonden, wetten en geboden verlost. Gelijk de hemel de aarde, zo gaat zij elke andere vrijheid te boven. God, doe ons haar goed begrijpen en behouden. Ik dank u wel.
met de rechtvaardiging, zo zei Luther, staat of valt de kerk. Het is voor Luther de kern van het evangelie en de kern ook van de verkondiging van de Heer Jezus Christus. Maar wat is dan rechtvaardiging of de rechtvaardiging van de goddeloze? En daar wil ik nu eerst wat over zeggen en vervolgens over de realiteit daarvan in het leven van een christen. Wat is rechtvaardiging? Luther zei, het is het niet toerekenen van de zonde en het wel toerekenen van Christus gerechtigheid. Dus de zondeschuld is wel van de zondaar, maar komt niet voor zijn rekening, maar werd aangerekend, toegerekend aan Christus. En de gerechtigheid van Christus is niet van de zondaar, maar wordt hem geschonken. De vrolijke ruil, waar het net ook al even over ging. Christus, mijn zonde en ik zijn gerechtigheid. En die rechtvaardiging van de goddeloze is een blijvende werkelijkheid in het leven van een christen, zoals de titel van dit deel luidt, rechtvaardige en zondaar tegelijk. Luther schreef, een zondaar ben ik in mijzelf buiten Christus. En geen zondaar ben ik in Christus buiten mijzelf. Inderdaad, tegelijk helemaal zondaar en tegelijk helemaal rechtvaardige. Het gaat om het werk van Christus en de verdiensten van Christus. En het gaat om dat heel persoonlijke, het voor mij. Met de rechtvaardiging staat of valt de kerk dus, zei Luther. En dat het zo belangrijk is, heeft ook tot gevolg dat er allerlei aanvallen plaatsvinden op die leer van de rechtvaardiging van de goddeloze. Die wordt misbruikt en bestreden. Misbruikt bijvoorbeeld als gezegd wordt, als God dan alleen uit genade redt, alleen uit genade zaligt, dan kan ik gerust doorleven in de zonde of dan maakt het helemaal niet uit hoe ik leef als God toch alle dingen vergeeft. Wel, dat was ook al een punt wat de prediking van Paulus zelf opriep en hij antwoordde daarop in Romeinen 6 vers 1. Moeten wij dan maar in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? En hij antwoordt dan, dat zij verre, dat kan niet waar zijn en dat is ook niet waar. Let er trouwens op dat dus de prediking van Paulus en de prediking van Luther, die vraag wel oproept. De radicaliteit van zonde en genade is zo radicaal dat die vraag wel naar boven komt. We hoeven daarvoor niet bang te zijn. Maar we moeten wel hetzelfde antwoord geven als Paulus en hetzelfde antwoord geven als Luther. Dat zij verre. Luther noemt de beschuldiging van de tegenstanders dat bij zijn leer ieder kan doen wat hij wil, een duidelijke leugen waarover God zelf in het gericht zal treden. Misbruik dus van die leer van de rechtvaardiging van de goddeloze, maar ook bestrijding. En waarom dan die bestrijding tegen die leer? Nou, eigenlijk is dat ook weer heel eenvoudig. Het kost ons onszelf. Vandaar dat de verkondiging van het kruis en de verkondiging van de gekruisigde voor de Jood een ergernis en voor de Griek een dwaasheid is. Maar voor de Jood een ergernis. De ergernis van het kruis is dit. Niets van wat ik denk of zeg of doe brengt mij ook maar iets dichter bij God. Of maakt dat ik maar iets minder ver van God afsta. En het is juist dat waar ons vlees, ons eigen ik, tot onze dood ons tegen blijft verzetten. Luther schrijft, en dit is de oorzaak. De wereld heeft een lust en een welgevallen aan die leringen en godsdiensten die met het verstand overeenstemmen en die de heiligheid en de wijsheid van onze vrije wil bevestigen, zodat de eer en roem aan haar gegeven kunnen worden en aan haar verdiensten verbonden blijft. Juist dat onze werken zo neergeworpen worden, juist dat wij niet in onszelf, maar in Christus geloven, dat maakt dat het verzet hiertegen zo hevig is. En tegelijk, waar anders is de ware christelijke troost en de christelijke vrede, en de christelijke zekerheid, waar het ook al over ging, te vinden. Waar de rechtvaardiging van de goddeloze wegvalt, is ook de echte troost weg. En dat roept op tot waken en tot bidden. Persoonlijk, maar ook kerkelijk. Opdat niet de rechtvaardiging van de goddeloze naar de achtergrond geduwd wordt. Opdat niet gezegd wordt, wel, dat hebben we gehad. En nu na de rechtvaardiging is er het leven van de heiliging. Opdat niet gezegd wordt, dat van Christus en van de zonde, dat weten we. Nu leven we door de geest. Dat laatste is er ook. Maar het wordt blijvend gevoed vanuit het eerste, de rechtvaardiging van de goddeloze. En laat daarom deze herdenking ook een oproep zijn om te waken en waakzaam te zijn, biddend te waken. Opdat niet dit heerlijke en troostvolle evangelie verwordt tot een nieuwe slavernij, waarbij de mens en wat hij wel of niet doet centraal komt te staan, in plaats van Christus en wat hij deed en doet. Want juist dit is zo bevrijdend. Een zondaar ben ik in mijzelf, buiten Christus. Geen zondaar ben ik in Christus, buiten mijzelf. En als tweede, de realiteit in het leven van een christen. Want als het gaat om de rechtvaardiging van de goddeloze, dan is het niet iets wat buiten ons omgaat of helemaal buiten ons omgaat. Dat heeft alles te maken met bevinding en met beleving, met ervaring. En bij die beleving van de rechtvaardiging van de goddeloze denk ik niet aan bepaalde visioenen, zoals ook wel naar voren gebracht is. Zekerheid ontstaat volgens de Dordtse leraars niet vanuit bijzondere openbaringen of visioenen, maar vanuit het woord van de levende God. Dat is de grond van het geloof en niet het gevoel. En tegelijk is het wel heel belangrijk te benadrukken dat de rechtvaardiging van de goddeloze ook wel doorleefd wordt. Onder meer omdat onder de invloed van bijvoorbeeld Karl Barth er een zekere vanzelfsprekendheid ingeslopen is. Ten onrechte en daarmee ook levensgevaarlijk. Luther benadrukte niet voor niets dat woordje voor mij. Dat is een mij van het geloof. Een mij van het nochtans, aangereikt door de geest in de diepte van mijn verlorenheid. Een tijdgenoot van Karl Barth, H.J. Iwant, zei in tegenstelling tot Barth dit, zoals professor De Reuven dat zegt, dit scherpe woord. Wie het evangelie nog nooit gehoord heeft, zoals een ter dood veroordeelde zijn vrijspraak verneemt, heeft het nog niet gehoord als uit de mond van de Heilige Geest. Waar het gericht van de wet niet meer klinkt, daar ontbreekt het wonder van het evangelie en daar ontbreekt het voor mij. En het is de schrift zelf die ons daarin voorgaat. Lees bijvoorbeeld wat Paulus zelf schrijft in zijn brieven, in de Romeinenbrief, in de Filippenzenbrief en andere brieven. Lees wat de psalmen erover zeggen. Geconfronteerd met de eis van God en met onze schuld, ontdekt daaraan door de Heilige Geest, door het woord, gaan we Gods gelijk erkennen. Heere, u hebt gelijk als u dit van mij zegt. Dat behoort bij of is zelfs de aard van het geloof. Dat heeft alles te maken met het geloven van Gods visie en Gods oordeel over onze werken, ja, over onszelf als een zondaar, des doods schuldig. Ik ben die man, ik ben die vrouw over wie het gaat. En daar kan voor Gods rechterstoel alleen de veroordeling volgen. Beleving van de rechtvaardiging van de goddeloze betekent daarom inderdaad vastlopen. Vastlopen in alle goddeloosheid of degelijkheid. Vastlopen met het zelf proberen. David beleidt dat in Psalm 51 en 116 en 143. Juist als hopeloze, schuldige en strafwaardige, helwaardige, de toevlucht tot hem. Luther benadrukt, dat is Gods vreemde werk, dat aan het eigenlijke werk van het woord vooraf gaat. Hij zegt dat dat het is waardoor de mens tot zondaar, ongerechtige, leugenaar, treurige en verlorene wordt gemaakt. God moet dit werk aanwenden om hen te tonen dat zij in waarheid zo zijn en om hen in eigen ogen zo te maken als zij in Gods ogen zijn. Dus God wendt dat werk aan, omdat we gaan zien hoe de werkelijkheid is zoals God die ziet. Voor het eigenlijke werk van de rechtvaardiging moet God zijn vreemde werk doen. En tot zondaar maken. Dat lijkt de allerslechtste boodschap te zijn. Zodat men het slechts een slechte en een treurige boodschap kan noemen. En dat geluid heeft aansluiting gevonden. En ik noem maar even heel iemand anders vanavond. Bij bijvoorbeeld Spurgeon. Nu denk ik, zegt hij, dat ik een fluistering door de gemeente hoor gaan van vele harten die zeggen, deze boodschap is erg ontmoedigend. We zouden graag van u horen, geloof alleen in u wordt behouden. Wel, zegt Spurgeon dan, de Heere geven dat we u niet alleen tot ontmoediging, maar tot wanhopen aan uzelf zouden brengen. Als u zich krachteloos voelt, hebben we hoop voor u. Want dan zult u uzelf overlaten in de handen van hem die alle dingen kan doen. Wanneer eigen krachten zijn vergaan, zal Gods kracht inkomen. Ik wil u niet tot activiteit aansporen, onbekeerde mensen. Ik wil u brengen tot de overtuiging dat u verloren bent. En ik bid God de Heilige Geest dat hij u zal overtuigen. Tot zover Spurgeon. Waarom dan? Opdat genade is en blijft. En tegelijk zegt professor De Reuver bij zijn beschrijving van Luther's theologie terecht dit. Het bijvallen van Gods oordeel impliceert tevens het instemmen van de mens met zijn vrijspraak. God rechtvaardigen en hem vertrouwen is hetzelfde. De rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof alleen. Die vrolijke ruil. Is dat voorwaardelijk? In geen geval. Omdat het juist ook God zelf is die dit doet. Dat geeft hoop. En daarom tot hem heen, met wat voor hart ook. Een hard hart, ongelovig hart, een biddeloos hart. Of wat voor hart ook, de Heere nodigt zondaar. En laat u daarom door geen duizend duivels bij hem vandaan houden. Laten we, zo zegt Luther, God in zijn nodiging en in zijn aanbieding niet voor een leugenaar houden. Dan moet ik ook denken even net aan de nadruk op de doop. Laten we in zijn nodiging en aanbieding God niet voor een leugenaar houden. Dominee Geboer, een predikant uit vroeger dagen schrijft, dan moet u niet op dat hart van u kijken. Want naarmate u op dat hart kijkt, wordt het harder. Maar dan moet u op hem zien. Tot het hem behaagt de zon van de gerechtigheid over u te doen stralen. Als hij in de buurt is, wordt het hart warm. Hij verwarmt en geneest. Want onder zijn vleugels zal er genezing zijn. Het is de rijkdom van het woordje nochtans en toch. En wij bidden om voor het eerst en om meer en meer te mogen proeven van die wonderlijke genade. Van zijn onmetelijke liefde en van zijn troost. Luther zei, want wij arme mensen hebben van onszelf nog gerechtigheid, nog wijsheid, nog welke troost ook. In Christus echter hebben wij dat alles overvloedig. Zodat wij vol gerechtigheid en vol wijsheid en vol krachtige troost zijn in Christus. En hebben in hem de onaanspeurlijke rijkdom van de genade en de barmhartigheid van God. En dit is iets, ik zei dat al, dit is iets wat levenslang meereist. Vanuit het levenslange zondaar zijn. Tegelijk zondaar, tegelijk rechtvaardigen. Ook Calvijn wijst daar met nadruk op. Als hij spreekt over de herhaalde rechtvaardiging. Bij God ligt dat allemaal wel vast. Maar niet bij ons. In alle aanvechting, in alle schuld steeds opnieuw. En Calvijn zegt, daarom rekent God ons, zoals vele dwaas denken, die vergeving van zonde waarvan wij gesproken hebben, niet één keer tot gerechtigheid toe, opdat wij na vergeving gekregen hebben voor ons vorige leven, daarna onze rechtvaardigheid in de wet zouden moeten zoeken. Dat zou leiden tot valse hoop. Ons kan geen volmaaktheid te beurt vallen, zolang wij met dit vlees bekleed zijn. En omdat de wet de dood en het oordeel aankondigt aan allen die door hun werk geen volkomen gerechtigheid tot stand hebben gebracht, zal de wet altijd weer reden hebben om ons aan te klagen en te beschuldigen, als niet Gods barmhartigheid daartegen inging en ons door een voortdurende vergeving van zonde herhaaldelijk vrijsprak. Dus die vrijspraak, die vrolijke ruil, eigenlijk steeds opnieuw dat de vrijspraak te horen door woord en geest uit de mond van de levende God. Omdat wij iedere dag weer zondigen, iedere dag die genade en die vrijspraak weer nodig. En wanneer we dat beseffen, dat blijvend zondaar zijn. En steeds weer afhankelijk van de rechtvaardigheid van God. Is dat niet juist een van de grootste strijdpunten en punten van aanvechting in het leven van een christen? Wanneer je jezelf ziet als zondaar. Wanneer je jezelf je tekort ziet. Wanneer je jezelf ziet, ja maar jij kunt toch nooit daarbij horen. Of u kunt toch nooit daarbij horen. Je bent toch veel te groot zondaar. Hebt veel te veel twijfel. En zou toch veel meer fantasie moeten zijn. Luther schrijft naar aanleiding van Psalm 118 over de hoeksteen. Ja, zegt hij, deze woorden zijn snel geleerd en uitgesproken. Christus is ons heil. Hij is onze gerechtigheid. Onze werken helpen ons niet uit zonde en dood. Deze ene hoeksteen moet ons helpen, enzovoort. En Luther zegt, dat ik ze heel goed weet, daar leggen mijn boekjes duidelijk getuigenis vanaf. Maar, als het tot een treffen komt, als ik met de duivel en de zonde en de dood en de nood en de wereld in de slag moet en er geen andere hulp, raad of troost is dan die ene hoeksteen, dan kom ik wel aan de weet wat ik kan. En dat het een hele kunst is om in Christus te geloven. Dan zie ik pas echt goed wat David met deze woorden bedoelt. Het is wonderlijk in onze ogen. Want wat zijn we geneigd op omstandigheden, op het zichtbare, op onszelf te steunen. En wat komt er niet naar boven en naar voren in ons hart? Oh ja, en we lazen dat uit Efeze 2. Met hem gekruisigd, met hem gezet in de hemel. Maar dat van beneden trekt zo en sleurt zo in het leven van een christen, een waar christen. Het verlangen is naar hem. Maar het kwijnt, wat kwijnt het verlangen soms? En wat komt er van terecht? En wat ervaar je soms? Of misschien wel vaker tegenovergestelde van dat wat de Heere belooft. Het tegengestelde van rechtvaardig te zijn. Een hart dat afkeerig is. Het tegengestelde van Gods zorg. Als alles vast en verkeerd lijkt te lopen. Maar juist door al die wegen heen leert de Heere ons steeds meer en steeds weer genade alleen. En het is juist dat wat groeien is in de genade en de kennis van onze Heere Jezus Christus, dat ik hem niet minder, maar meer nodig krijg. En dat brengt geen onzekerheid, zoals vaak gezegd wordt, maar juist zekerheid. Want een zondaar ben ik in mijzelf buiten Christus. En geen zondaar ben ik in Christus buiten mijzelf. Het is genade dat hij mij opzocht. Genade dat hij vasthoudt. Genade als ik zalig word. Maar juist daarom ligt het vast. Al ervaar ik het niet. Niet ik, maar hij houdt vast. Niet ik, maar zijn woord houdt vast. Luther zegt, ik ben dokter in de theologie en heb Christus jarenlang gepreekt. En tegen de duivel en zijn valse doktoren gevochten. Nou, we hebben wat namen gehoord daarvan. Eck enzovoort. Gevochten. Maar ik heb ervaren, zegt hij, wat een moeite ik ermee heb. Ik kan de duivel niet terugslaan zoals ik graag zou willen. Heb je dat nou ook? En ik kan Christus niet aangrijpen zoals de Heilige Schrift er mij voorstelt. Want telkens schuift de duivel er een andere Christus voor. Maar God lof, hij is het zelf die ons in woord en geloof en gebed bewaart. Dus dat te doen. Niet bij het woord vandaan laten houden. We zijn altijd weer geneigd om wat wij doen of niet doen mee te laten tellen tegenover God. Maar dat is altijd weer een doodlopende weg. Wel nu, zegt Kolbrugge, dit is het grote stuk. Met andere woorden, hier gaat het over. Zonde te zien en genade nochtans te geloven. Zonde te zien en nochtans genade te geloven. Dat is geloven zonder zin. En dat is werkelijk levensvernieuwend en levensheiligend. Zondaar, jawel helaas, maar tegelijk rechtvaardige in hem. Ik eindig met een gebed van Luther. Hij bidt dit, heel intens. Je proeft van die worsteling, maar je proeft ook van die vreugde. Je proeft van het onmogelijke, maar juist van het mogelijke ook, om Christus wil. En hij zegt dit, Heere Jezus Christus, U bent mijn gerechtigheid, maar ik ben uw zonde. U hebt op zich genomen wat van mij is. En u hebt mij gegeven wat van u is. U hebt op zich genomen wat u niet was. En hebt mij gegeven wat ik niet was. Heere, richt mij op. Help mij. En schenk mij de kracht en de gave dat ik het kan geloven. Een nieuw, rein hart ben ik niet in staat te maken. Het is uw schepping, uw werk. Zoals ik de zon en de maan niet kan maken, zodat ze opgaan en helder aan de hemel scheiden. Net zo min slaag ik erin een rein hart te hebben. En een vaste overtuiging en een sterk vertrouwen. Zo onwrikbaar dat ik niet wankelmoedig dub of twijfel aan uw woord. Waar het op aankomt, heren, wanneer wij met elkaar in het recht zouden treden over hoe ik leef en wat ik doe, ik zou niet bestaan. Maar omdat u mij vergeeft zonder ophouden en beloofd hebt dat u mij door uw Christus barmhartig wilt zijn, daarom kan ik mij erop beroemen u te eren en uw dienaar te zijn. Ben ik niet goed? Christus is het wel. Ben ik niet Gods dienaar? Hij is het immers. Ben ik niet zonder zorg en vrees? Hij is toch vrij van alle zorgen en zonder vrees? Heere Christus, ik blijf bij u en hang aan u en geloof in u. Want u bent de enige op wie het aankomt. Daarom zal ik heen gaan en de 10 geboden voor mijn rekening nemen en mijn oefenen in goede werken. Maar voor mij zal het voornaamste zijn dat ik mij aan u wil houden. En dat door u mij het leven geschonken wordt. Zo ontstijg ik aan mijzelf tot u. En beroem mij erop dat ik in u en door u, Heere Christus, een gelovend mens ben. U zij de lof in eeuwigheid. Dat zij zo. Laten we eindigen met dankgebed. Getrouwe Heere en eeuwige God, aan het einde van deze samenkomst gekomen, zeggen we uw naam eerbiedig dank voor uw grote goedheid die u ons hebt bewezen. Heb dank, Heere, voor het wonderlijke van de reformatie. En daarmee uiteindelijk toch het wonderlijke van uw woord, van uw evangelie. Wat juist in de reformatie weer zo helder naar voren mocht komen. Het sola scriptura, alleen het woord. Alleen door het geloof. En Heere, wat is dat dan een wonderlijk evangelie, maar ook een heerlijk evangelie. Het is waar, het is ook tot ergernis, we hoorden dat. Voor ons eigen vlees, voor ons eigen ik. Omdat we altijd weer iets willen zijn en meebrengen. Maar het is juist zo heerlijk en bevrijdend wanneer we ontdekken dat dat nooit kan en gaat en ook nooit lukken zal. Maar dat we van genade alleen afhankelijk zijn. Genade in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Hem die u gezonden hebt en tot zonde hebt gemaakt. Omdat zondaren in hem zouden zijn. Rechtvaardig voor u. Zoals Luther dat zo intens zei. Een zondaar ben ik in mijzelf buiten Christus. En zelfs geen zondaar ben ik in Christus buiten mijzelf. Heere, wat een heerlijk en rijk evangelie. En wanneer we ook mochten horen van de geschiedenis. En ook daar, vanuit de geschriften die Luther geschreven heeft. Datzelfde evangelie naar voren kwam, maar ook in het openingswoord van het Efeze 2. Heere, dan mogen u danken dat we hier samen mochten zijn. En tegelijk ook bidden dat wat we gehoord hebben ook werkelijk ons leven zal zijn. Dat het zo is en verdiepen zal, of dat het het worden zal. Dat we vanuit die rijkdom van dat evangelie, dat we daarin en daaruit mogen leven en ook sterven. Die enige troost, beide in het leven en in het sterven. Die vrolijke ruil, daarvan zingen mogen. U mijn zonde en ik uw gerechtigheid. Heer, dat is nooit klein te krijgen. Dat is alleen maar om over te verwonderen. Om stil te worden zelfs. De lofzang is in stilheid tot u. Een stille verwondering over uw grote daden. Heer, laat dat de werkelijkheid zijn in ons eigen hart en leven. Zoals we hier gekomen zijn of ook thuis meeluisteren. En laat dat, Heer, ook het verlangen van ons hart zijn. Ook het verlangen als het gaat om een opwekking waar al voor gebeden is. Ja, Heere, dat velen getrokken worden binnen en buiten de kerken. Uit die duisternis tot uw wonderbaar licht. Tot eer van uw naam en tot zaligheid van zielen. Heere, heb dan ook dank dat we hier ook over de kerkmuren heen samen mochten zijn. Het is de verscheurdheid en verdeeldheid groot. Ook als het gaat om de kerken van de reformatie. Ook zij die verlangen te staan in de lijn van de reformatie. En ook dat, Heere, mag wel tot diepe verootmoediging leiden, ook deze avond. Heere, en het is waar, wij weten er ten diepste geen weg mee. Maar mogen we het dan ook zo in uw handen geven? Neem u, Heere, als koning van de kerk, ook dat ter hand. En dan mogen we u daarin toch ook dankbaar zijn, dat we zo elkaar over die kerkmuren heen hebben mogen ontmoeten. Heere, het was een goede avond, heb dank daarvoor. Ga zo met ons, ook naar huis wanneer of waar we ook heen gaan. Bewaar ons en zegen ons ook naar de dag van morgen toe, als het dankdag mag zijn. Ook in de verschillende kerken en de verschillende gemeenten waar de gemeente samen mag komen. Geef uw zegen, Heere. Geef getrouwheid in de verkondiging van uw woord. Maar geef ook een rijke zegen. Dat uw koninkrijk uitgebreid wordt en de troon van Satan neergeworpen. Dat we ons verwonderen en verblijden zullen over wie u bent. In uw Zoon, de Heer Jezus Christus, voor een zondaar. Heere, zegen ons zo. Vergeef het zondige en hoor ons om Jezus wil alleen. Amen.